Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Welkom bij de Technoloog nummer 168. Herbert, welkom.
Hey Ben.
Hallo, we hebben te gast Sanne Kanis.
Hoi.
Hallo, hoe gaat het?
Goed, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan. Je bent nu auteur en adviseur. Is dat goed omschreven?
Ja.
Ja, daar komt hij dan. In 2007 ging je bij Google werken. Een leiderschapsprogramma in Singapore. 2011 ben je in Spotify. En daarna ook nog bij Booking. En toen ben je gestopt met de big tech, en toen ging je een roman schrijven.
Klopt.
En dat, wij lazen de recensie in de NRC en hebben het niks zeiden tegen elkaar.
Was de Volkskrant.
Nee, NRC.
NRC.
Ja, ja, en ook beide.
Beide zelfs.
Ja, in september was er
niet allebei gelezen.
Wat ben jij gehyped, zeg, ja, door
jongen.
De.
Jongen, koop het boek, debubbel.com.
Ja,
waarom zag ik je ook, geloof ik.
Ja. En waarom ben je gehyped, denk je?
Nou, ik denk dat het een onderwerp is wat, waar nog veel mystiek omheen zit. Het is een sector, als je het vergelijkt met finance of advocatuur, daar weten de meeste mensen wel hoe het is om daar te werken. Bij technologie heb je dat nog niet.
Nee.
Maar bovendien was het een sappig verhaal.
Dat ook.
Vol met schandaal en seks en rock'n'roll en drugs. En,
ja, en ik dacht, dat is zo overdreven. Ze zijn de hele dag alleen maar met programmeren bezig bij die big tech.
Maar dat blijkt dus over, maar ja. Daar komen we zo aan toe.
Ja, daar komen we zo aan toe. Dus hoe ben je in tech gekomen?
Ik heb gesolliciteerd bij Google. Ik was afgewezen voor een traineeship bij Wegener. Maar ik wilde wel juist iets met informatie doen.
Wat een geluk,
doen.
Zeg. Ja.
Afgewezen bij Wegener en aangenomen bij Google.
Hoe kwam dat?
Een goede volgorde.
Je had muzikologie gestudeerd.
Klopt. Ja, maar mijn hart klopt van muziek en ook journalistiek en informatie delen. Daar wilde ik iets mee doen. Dus vandaar uitgeverij leek me leuk. Nou, dat lukte niet. Toen dacht ik, nou, een ander bedrijf wat wel zich hard maakt voor het delen en toegankelijk maken van informatie is Google.
Ja.
Dus ik heb heel bleu gesolliciteerd daar.
Hoe was die sollicitatie? Waar we het over gaan hebben, want er is heel veel mysterie rondom big tech. Want niemand wilde over praten.
Hoe is het om er te werken?
Ja, want Herbert, ik luister dus wel gaaf. Ik luister ook heel veel podcasts. En nu heb je wel van die podcasts waar die oud-Apple-medewerkers vertellen dan hoe het dan is bij Apple. Eindelijk. Mm. Hele interessante insights. Ik wilde even één noemen. Moet je gelijk of dat bij jou ook zo was. Ze hebben heel veel restricties. Dus je denkt, onbeperkt budget. Ze kunnen doen wat ze willen. Maar in zo'n team, ze krijgen echt niks vertellen dan die executives. Ze moeten echt onder heel veel restricties moeten ze tot iets komen.
Bij Apple.
En dan vond ik, ja, ik heb heel veel verhalen erover, maar die ga ik er allemaal niet halen, want het gaat om jou, Sanne. Maar bijvoorbeeld heel veel restricties. Herkende je dat of was het onbeperkt budget? Uit je boek concludeerde ik meer onbeperkt budget.
Ja, klopt. Het verschilt ook wel per bedrijf. Ik kan ze niet allemaal onder één kam of over één kam scheren, maar je hebt als team wel budgetten. Dus als je een nieuwe markt moet lanceren, dan heb je altijd te maken met een bepaald marketingbudget of wat dan ook. Dus,
ja, maar was dat hemelhoog dat je dacht van dit slaat eigenlijk helemaal nergens op? Of was het constraint? En dat had je bij Apple?
Goede vraag.
Dank u wel.
Het is eigenlijk in twee opties heb je eigenlijk. Of je hebt met budgetten te maken waar je echt een business case voor moet maken. Van oké, maar als ik dit budget krijg, dan kan ik een ROI leveren van 10. Nou, dan tik je dat af met je manager. Dan is het wel te doen. Of je gaat juist weer dat agile werken in. En als de test positief is, dan krijg je een hapje meer budget. En dan ga je dat langzamerhand zo uitrollen. Dus dat zijn meestal de twee manieren waarop die budgetten zijn worden gewaardeerd.
Ja. Ja.
Nou is het zo dat in het fictieve bedrijf waar jij het over hebt in je boek, daar klotst het geld tegen de plinten. En daar wordt ook niet zachtzinnig met dat geld omgegaan. Er wordt lustig op los gedeclareerd. De raarste dingen worden gedeclareerd. En niemand lijkt zich zorgen te maken om over dat het geld wel eens op zou kunnen raken. Ben je dat ook bij die drie bedrijven waar je hebt gewerkt tegengekomen? Of?
Dat heb ik zeker wel gezien. En dat was toen ik in 2007 begon in tech wel anders dan nu. Nu is er natuurlijk wel iets meer rigide manier van budgettering. Okay. Maar wat je eigenlijk wel ziet en wat ik ook hoor van vrienden die nu nog binnen Silicon Silicon Valley werken of bij andere start-up scale-ups zitten. Er zitten natuurlijk altijd dan een dynamiek in van investeringen krijgen, investeringsrondes ophalen. Waar het in veel gevallen ook dus niet op kan. Om je vraag van ja, hoe zit dat dan? Waarom is dat dan zo? Dat heeft te maken toch met het aantrekken en behouden van talent. Omdat die talent steeds schaarster wordt, doet een bedrijf er alles aan om met luxe etentjes of aandelenpakketten
zoveel mogelijk in de watten te leggen.
Precies.
Ja, maar het is toch opvallend dat je dan in de watten wordt gelegd door etentjes en caviar en champagne spuiten, $1,500 flessen tegen feesten, elkaar stuk, feesten, private jets, hartstikke mooi. Maar goed, de echte, weet je, die wil gewoon zo, die wil naar Mars. Die wil een opdracht hebben die eigenlijk onmogelijk is, maar hij komt een stapje verder dat hij naar Mars gaat of alles elektrisch of iedereen aan de mobiele telefoon. Want dat is ook heel fijn. Weet je, dus dat vind ik wel apart dat je dan zoekt in private jets.
Nou, ik denk dat ook wel daar mensen nu tot inkeer komen van dichter bij zichzelf staan qua waardes en waar word ik nou echt warm van. Dat is natuurlijk op een gegeven moment niet meer met een rode banner verplaatsen naar de linkerhoek. Daar wordt denk ik geen enkele programmeur warm van. Dus je gaat dan natuurlijk wel uitzoeken wat wel interessant is.
Als dat veranderd zou zijn, zoals jij zegt, waardoor zou dat dan veranderd zijn? Wat heeft de techsector tot inkeer gebracht?
Ik denk dat er nu meer informatie beschikbaar is over eigenlijk wat er gebeurt, hoe het beleid is, maar ook dat de negatieve effecten meer zichtbaar zijn. En dat 5 jaar geleden nog niet echt.
Wat zijn die negatieve effecten dan?
Nou, hoe er bijvoorbeeld om wordt gegaan met data en wat er kan gebeuren als dat op grote schaal bijvoorbeeld niet goed wordt gebruikt. Ja. We hebben natuurlijk al Cambridge Analytica gezien. Mm-hmm. Het is natuurlijk nu wel tijd dat de put gedempt wordt.
Ja. En van de ene na de andere tech tycoon wordt bekend dat hij zijn kinderen geen scherm in handen wil geven. En de WhatsApp oprichters die gaan naar Signal om goede privacy app te laten maken.
We hebben niks gedaan. Wij proberen Signal weer met z'n tweeën.
Toen we begonnen met de technologie,
hebben we het ook geprobeerd.
Hebben we dat geprobeerd. En toen hadden we alleen elkaar als contactpersoon.
Ja. Nu nog steeds.
Nee, niet.
Nee, ja, ik heb er ook iemand die mij, hey, ben goed dat je erop zit. Ik zeg dankjewel.
Als ik nu mijn Signal open, dan is, ik weet niet, ik heb niet nageteld, maar ik denk toch wel een derde of zo van al mijn contactpersonen in Gmail. Vind ik terug in Signal?
Ja, ik ook. Maar,
nou, dan.
Maar ze
kun je gewoon een gesprek mee
weet
openen,
ik,
hoor.
Maar ze signalen me niet. Maar goed, dit is.
Jij kunt ook beginnen.
Ja, weet ik. Nou,
overgaren.
Denk maar terug. Want kijk, interessant, hè? Want in principe is het natuurlijk een heel nobel doel. Even Google, weet je, iedereen alle informatie beschikbaar stellen. Heel nobel doel, Facebook, iedereen verbinden. Allemaal heel nobel. Dus je zou kunnen zeggen, joh, je bent met het meest nobele van de wereld bezig. De manier waarop komen dus excessen. Dus er zijn incentives waardoor die excessen ontstaan. Cambridge Analytica, surveillance capitalisme. Er komen excessen door de manier waarop. Maar je kan als briljante programmeur kan je ook denken van, hey, ik ga de manier waarop zo goed doen, waardoor het wel op een ethische manier gebeurt. Nee, dat doen ze niet. Mm. Ze gaan gewoon doen wat er moet en ze denken niet na over die over de ethische aspecten. En dan gaan ze aan de andere kant moeten ze met glijbanen en een chef-kok moeten ze bij de les worden gehouden. Ja. Dus er zit iets.
Nou, de crux is eigenlijk dat op een verkeerde manier incentive wordt geboden. Dus als de programmeur gewaardeerd wordt, of dat hele team op het aantal kliks wat een website oplevert. Of wat
KPI's aantal, zijn niet goed.
Precies. En daar zit wel, denk ik, een heel groot verbeterpunt.
Ja, maar hoe zou je dat dan doen? Wat zouden de KPI's wel moeten zijn?
Duurzame groei. Dus niet afrekenen op een kwartaal. Want dan heb je dus altijd te maken met een injectie. Wat op korte termijn wel. Dus de monthly active users.
En de mogelijkheid
omhoog
om de cijfers op te poetsen.
Precies.
En zo. Ja.
Precies. Maar je moet veel meer kijken op lange termijn. En ook niet alleen naar alleen wat je bijdraagt aan downloads. Maar ook het hele ecosysteem. Dus of je ook daadwerkelijk goed doet aan de rest van het ecosysteem. En dan bedoel ik de producenten. Of dat de hoteliers of pizzaketen is of bezorgers. Daar is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect wat jij als bedrijf in acht moet nemen. Of je moet kijken naar het totaalplaatje van de hele beursgroei. Maar ik denk dat het ideale model nog niet bestaat van de KPI's. Want, maar er wordt wel steeds meer gekeken naar wat kunnen we doen als bedrijf meer met maatschappelijke groei.
Mm-hmm. Ja, dat is een lastige.
Ja, en...
Om daaraan toe te voegen. Kijk, bedrijven, zeker niet de beursgenoteerde bedrijven, die hebben een iets onafhankelijke positie. Die moeten natuurlijk wel verantwoording afleggen aan hun aandeelhouders. Maar als je als klein bedrijf geïnvesteerd een investering hebt en je moet daar elk kwartaal weer je plussen en minnen laten zien, dan moet je wel natuurlijk groei laten zien. En dan word je afgerekend als investeerder op die continue double-digit growth. Ja. En dus het zit ook aan de investeerderskant. Daar zit natuurlijk de kracht om naar andere KPI's te kijken.
Ja, als het gaat om maatschappelijk ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan vraag ik me af. Als ik me oriënteer op jouw boek toch weer, hè, dan schets jij een wereld waarin het personeel het ene moment voor een... Ik verzin dit nu maar eventjes aan de hand van de atmosfeer van jouw boek. Hè. Het ene moment naar een bezinningsweekend gaat op Hawaii om nog eens goed met elkaar te praten. En op kantoor dan is er nu eens een danscursus. En dan weer een of andere creatief moment. Op zichzelf allemaal apart verschrikkelijk goed. Maar wat jij beschrijft, dat is dat het zo verschrikkelijk veel is, alles bij elkaar. Dat ik kom eigenlijk nergens tegen dat jullie aan werken toekomen. Mm. Was dat soms ook werkelijk zo? Of is het een beetje overdreven voor het spannende verhaal?
Ik heb het zeker overdreven, maar er zijn echt wel weken geweest dat ik dacht, laat me met rust, ik wil nu werken.
Ja, dat zag je in je boek soms terug, ja. Dat jij wilde concentreren.
Dat het werk s'avonds gedaan
moet
worden.
Het is roman, weet ik, maar de personage in je roman.
Het is fictie.
Ja.
En natuurlijk, het is wel geënt deels op reële voorbeelden. En er wordt ook echt wel hard gewerkt. Maar als je voor een paar dagen waar het ook is, dan wil je natuurlijk ook wel nog wel wat van de stad zien. Maar dat gezondheidsaspect is iets wat ik binnen alle techbedrijven wel heb gezien. En dat vind ik ook natuurlijk een beetje de paradox.
Ja, want dat is eigenlijk wat je bedoelt, Herbert. De ene kant healthy en de andere kant niet sustainable met de wereld omgaan. Op bepaalde aspecten.
Wat ik dus, mijn reactie op wat ik dan tegenkom is, je kunt wel fijn maatschappelijk ondernemen, maar het moet ook niet al te maatschappelijk worden, want dan kom je niet meer aan ondernemen toe.
Exact. Het is echt die ambivalentie. En aan de ene kant is alles wat je doet om je personeel te beschermen tegen slechte gezondheid of wat dan ook, is denk ik heel goed. Maar daar zit je al heel snel in een beetje tegen hypocrisie aan van je staat er wel toe, of je verwacht wel dat mensen 60, 70 uur per week beschikbaar zijn. En dat is denk ik ook lastig. Wat je net zei over maatschappelijk verantwoord ondernemen, vind ik ook. Moest ik lachen bij het artikel wat Jeff Bezos gisteren naar buiten bracht. Van we hebben 10 miljard geïnvesteerd voor het klimaat. Maar ondertussen staat mijn hele woonkamer vol met allemaal dozen, inpakdozen, materiaal van plastic en karton. Wat van hem vandaan komt. Dus...
En lees je de wonderlijkste dingen over de werkdruk bij Amazon?
Precies.
Een keer.
Dus... Ja, en investeert hij wel zoveel geld om naar Mars te gaan, en misschien zelfs naar Pluto. Maar hij kan ook die mensen $1 meer betalen. Ja, weet je, het is allemaal zo.
Hij kan ook het een doen en het ander niet laten, zelfs.
Hij heeft zoveel geld, dat zou zelfs kunnen. Mag ik heel even nog terugkomen op iets wat we 8 minuten 15 geleden hebben verteld?
Ja.
Want dat heb ik opgeschreven. Jij zei, soms is het gewoon een ROI uitrekenen, een business case maken en dan krijg je gewoon budget en dan ga je het maken. En de andere keer is het gewoon experimenteren en als experimenteren lukt, dan krijg je steeds meer budget erbij. In welke situaties was het duidelijk een business case? In welke situaties experimenteren?
Dat hangt eigenlijk af van het bedrijf. Dus welke werkmethodologie je gebruikt. Of je nou agile hebt. Of als dus eigenlijk aan de technologiekant meer de agile kant. Aan de businesskant is het meer ROI. Want dan kan je niet laten zien.
Maar noem eens een concrete case wanneer je ROI gebruikte. En wanneer je experimenteerde.
Dat was bedrijfsafhankelijk. Dus bijvoorbeeld
bij Google.
Bij Google was het in mijn tijd meer gewoon op basis van een Excel-sheet en maak een business case. Bij Booking was het.
Ja, maar stop gelijk. Dat is op zich al heel raar, vind ik. Want ja, Google, weet je gaat iets doen, je zet iets online. Dus je neemt Google Shopping ga je proberen. Ga je proberen. Weet je toch helemaal niet wat dat. Je gaat toch testen constant welke doelgroep en wie waar.
Tweaken. Aanpassen.
Dus leg dat eens uit.
Nou, dat. Kijk, ik heb altijd aan de businesskant gezeten, hè, bij Google. Dus,
maar noem eens een business case die je echt moest maken. Die je niet kon voorzien naar de toekomst toe.
Ja, dat is 12 jaar geleden, jongens.
Ja, maar het zegt heel veel over de cultuur. Dus daarom vind ik het interessant.
Ja.
Oké, weet je niet, Spotify. Nee, dat kan even 12 jaar geleden. Spotify, daar was meer experimenteren.
In marketingcampagnes wel. Van, hè, heb je tractie van gebruikers? Ja. Oké, dan
growth,
gaan we schalen.
Met je marketing.
Precies, growth hacking. Maar moeten we investeren in een nieuw land en daar een kantoor open, is gewoon Excel sheet.
Ja.
Dus wat is de total addressable market? Daar nemen we een x percentage van. Aantal muziekliefhebbers.
Ja,
en
dat
dan
vind
kijken.
Ik eigenlijk ook wel logisch. Want je moet dat helemaal opzetten in dat land. Dus
precies.
Je capex-kosten zijn hoog. Dus je kan niet.
Je gaat niet lanceren. Dan al kijken hoeveel mensen er gaan inloggen.
Ja.
Nou, dan wil ik weten, waarom ben je. Want je ging van Google naar Spotify, hè?
Ja, klopt.
Waarom?
Nou, na 5 jaar had ik denk ik mijn leercurve wel gemaximaliseerd. En toen was er net een kantoor geopend in Nederland van Spotify. En ik dacht, ja, dan kan ik weer toch mijn passie muziek.
Muziek, ja.
Dat dacht ik al. Vroeger.
Dat de combinatie van muziek en mijn kennis van digitale technologie. Ja, dat is fantastisch. Alleen waren er toen weinig banen beschikbaar. Er was 1 baan als key account manager. Ik dacht, nou, top, dat wordt hem. En toen heb ik dus een jaar hier op Nederland gezeten. Fantastisch. Want we zaten in een oud kantoor in Amsterdam Oud-West. Een oude school. We hadden een printer, een koffiezetapparaat. Maar dat was het dan wel een beetje. En een tarievenkaart moest nog ontwikkeld worden. En we zaten er op.
Dus je moest adverteerders binnenhalen.
Ja, precies. Dus met de mediahuizen praten. De grote merken van Nederland. En zorgen dat ze ook begrepen wat een audioadvertentie was. Dat was voor heel veel mensen en adverteerders nog compleet iets ongrijpbaars.
Wauw, maar ze kennen toch ook radioreclame wel?
Ja, precies, precies. Maar wij hadden het voordeel dat er wel op geklikt kan worden. Dus daarom was het ook duurder. Ja. Omdat je gelijk iets kan kopen of een meetbaar was. Ja. Maar wij konden dan minder zien wat het bereik was. Wij hadden natuurlijk niet een GRP of een bereik wat hier bij BNR normaal is. Dus ja, dan moesten we adverteerders binnenhalen met misschien 10.000 gebruikers. Ja, dat is voor heel veel grote merken was dat toen nog helemaal niet interessant.
Ja, ja.
Omdat Spotify toen nog minder groot was.
Precies, precies. We zaten toen in het rijtje van Shazam, Grooveshark en Last FM. Met, oh ja, is dat groene, die groene app, ja. En dat was toen ook nog voor een deel invite only. Dus echt een handjevol bereik.
En kun jij voor ons, als je dat wilt, Google en Spotify als bedrijf eens met elkaar vergelijken? Hoe valt die vergelijking uit?
Toen ik bij Spotify begon, hadden we wereldwijd 300 gebruikers. Dus dat is officieel nog. Medewerkers. Dat was echt een skill-up. Daar had ik ook echt wel contact met de CEO of management. Die kwam dan gewoon invliegen. Om te horen van hè, wat zijn jullie nou in jullie Nederlandse bedrijven. Dus dat was veel platter. Bij Google heb ik de CEO wel op het podium gezien. Of wat dan ook. Maar daar had je nooit echt een contact. Je bent Nederland, dus je bent niet echt heel belangrijk. Maar qua cultuur vind ik de overeenkomst dat er gewoon heel veel open, diverse, internationale mensen werken. Die heel nieuwsgierig zijn en heel erg bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Die ook echt leuk vinden om 's avonds nog met elkaar tijd door te brengen. Omdat je toch een soort van dezelfde mindset hebt. En je staat open voor samenwerking.
Dat is ook wat je in je boek beschrijft trouwens. Hè? De hoofdpersonen daar die zijn voortdurend ook met elkaar bezoekjes aan het afleggen. Gaan uit met elkaar enzovoorts.
Precies. Precies. Ja. Gewoon echt een hele leuke open cultuur. Waar iedereen wel echt zichzelf kon zijn. Of dat gevoel heb ik wel altijd gehad. Het verschil zit hem denk ik in die hiërarchie, die platte organisatie. En omdat Spotify nog echt die urgentie had om zich te bewijzen. Google was een groot beursgenoteerd bedrijf. En Spotify die had misschien 3-4 investeringsrondes gemaakt. En die moest het opnemen tegen Apple. Dus dat was echt Calimero natuurlijk. Vechten om die muziekindustrie open te breken. Waardoor nog steeds heel veel weerstand ook was van de platenlabels. Die ook aandeelhouders waren. Ja, maar ook
dat
wel
was
sceptisch natuurlijk.
Ja, die platen. Ja.
Dus het was een hele interessante dynamiek. Waar we zelf ook van niet echt helemaal wisten. Van gaat dit nou werken, zo'n jukebox? En ik heb ook wel heel vaak gedacht. Dit wordt een MySpace en dit gaat gewoon kelderen.
Ja, het was echt pionieren dus.
Echt pionieren. Maar we voelden met z'n allen wel die urgentie. Dat we elk kwartaal wilden verbeteren. En dat we alles op alles zaten. Van, om deze wel die missie te accomplishen. Of te verwezenlijken. En daar heb ik ook wel heel erg veel geleerd. Denk ik van Daniel. Die oprichter, die bleef gewoon bij zijn visie van we bouwen voor de lange termijn. We gaan niet paniekvoetbal spelen. En we willen een ecosysteem bouwen dat voor iedereen werkt. Of het nou de platenlabels zijn, de artiesten, de adverteerders, maar ook de werknemers die ook meedeelden in het grote feest. Het moet gewoon van alle kanten kloppen. En dat vond ik wel altijd heel mooi. Dat voelde je ook wel als werknemer.
En hij bleef dus heel erg bij zijn punt, bij zijn visie. Dus hij was niet flexibel wat de markt deed, dat hij zich heel snel aanpaste.
Nee, hij zei ook gewoon altijd over concurrentie. Hè, want we hadden één keer in de twee weken zo'n town hall. Dus dan mag je bij elkaar komen.
Wie was toen de concurrentie ook alweer?
Nou, Apple.
Nee, want Apple Music was 2015 uit mijn hoofd. 2014, 2015.
Dat zijn ze gaan doen met de hete adem van Spotify.
Ja, maar iTunes, weet je. Dat is,
gewoon downloaden nog.
Precies. Precies, downloaden. Dat was
precies van vroeger, dat weet jij niet meer.
Nee.
Ja. En op een gegeven moment hebben ze dat wel opgericht. En dat ze ook al het radiotalent hebben weggekocht. Om dan maar dat playlisting groter te maken. En ook een kans te geven. Maar je voelde dus dan wel die urgentie van we moeten het wel gaan maken.
Kun je iets vertellen over, want bij Spotify denk ik altijd direct aan van goh, dat die platenmaatschappijen, weet je, die werkte tussen aanhalingstekens mee. Weet je, je had een deal met de platenmaatschappijen. Daardoor had Spotify heel veel data, waardoor zij een goede playlist konden maken en je weekly en noem allemaal maar op. Ze konden bouwen mede, omdat ze gewoon de platenmaatschappij betaalden. En de artiesten die verdienen niet zoveel, volgens mij nog steeds zo.
Nee, die verdienen veel meer als het bijvoorbeeld op de radio wordt uitgezonden of op YouTube.
Precies, dus dat hebben ze nu ook geregeld, dus mooi. Maar toen nog niet, weet je, was heel van ik moet. Want jij hebt trouwens ook een nummer, Herbert, op Spotify. Even tussendoor mag
meer dan 10 al.
Ja?
Ja, serieus.
En?
Oh, ik heb het laatst nog nagekeken. Dat is hilarisch. Ik heb in een jaar tijd, geloof ik, 81 cent verdiend.
Mooi. Ja, zo goed dat je het experiment doet. Zie je dat? Dus je verdient als artiest.
Ja, wordt heel veel.
Nee, terug.
Goeie oude dag heb ik er straks aan.
Dat ze die platenmaatschappijen, dat die dat deden, dat was eigenlijk, fijn. Weet je, en nu is het gewoon een film. Kun je daar iets over vertellen? Was je daarbij betrokken? Hoe dat ging, die onderhandeling? Ja, je was niet bij die onderhandeling, snap ik ook wel. Maar weet je daar iets van?
Nou, dus ik ben op een gegeven moment naar Amsterdam, naar Londen gegaan. En daar iets meer dan 4 jaar gezeten om meer die businesskant te trekken. Dus uiteindelijk strategie, operations gedaan. En meer ook aan de partnerships. En toen heb ik wel iets dichter bij het vuur gezeten. Omdat daar de zakelijke beslissingen worden genomen met New York. Maar daar werd vrij geheimzinnig over gedaan hoor. Hoe die onderhandelingen er echt gaan. Maar toen was wel die dynamiek een gevoelige dynamiek. Want je bent nogmaals, die platenlabels waren investeerder. Want die wisten ook wel, we moeten iets met digitaal. Maar we weten niet wat we zelf moeten doen. We willen wel ons indekken als dit de toekomst wordt. Dan hebben we tenminste nog wel een aandeel daarin. Maar ja, goed, er is natuurlijk altijd angst. Nog steeds, denk ik, vanuit de platenlabels. Ja, maar wat als Spotify, die zoveel data heeft, een eigen platenlabel begint?
Wat ze nu. Dus met podcast proberen ze natuurlijk al zelf de rechten, zelf de content te hebben.
Maar kunnen ze dat nog wel? Want de labels zijn aandeelhouder. Die kunnen daar toch gewoon voor gaan liggen?
Maar toch minderheid allemaal?
Ja, dat kan, maar inderdaad zijn minderheidsaandeelhouder. En de podcastboot, dat is iets wat de labels wel echt hebben gemist. Dus ja. En daar, kijk, als je kijkt naar het businessmodel, dan heeft Spotify heel goed gekeken naar Netflix. Want je moet zelf die content creëren. En dan kan je marge gewoon optimaliseren. Dat kunnen ze met die muziek niet meer doen, met die catalogus. Dus ze zitten altijd met een marge. En met het percentage wat ze af moeten dragen aan die labels vast. Dus ja, dan moet je als bedrijf natuurlijk wel diversificeren als er geen rek en geen leverage is vanuit de platenlabels.
Ja, en dat is dus knap van de platenlabels dat ze daar nog steeds tussen zitten. Want artiesten als Herbert, weet je, die gaan rechtstreeks naar Spotify. En als natuurlijk een grote artiest een platenlabel niet nodig zou hebben, dan is het ook raar dat ze dat nog steeds nodig hebben. Maar het is dus nog steeds nodig. Dan moeten dus wel via Spotify en dan hebben ze zelf minder.
Ja, precies. En er gaat de column van deze week over in FD dat er steeds meer juist op basis van data artiesten ontdekt worden, dus echt met artificial intelligence worden gekeken naar welke artiest is populair. En dat gaat dan te maken met het sentiment wat leeft op alle social media. Daar kan veel meer worden afgeleid dan als je als artist en repertoire manager 20 concerten moet aflopen. Dat is natuurlijk geen schaalbaar model.
Ja. Dus de nieuwe platenmaatschappij, die kijkt alleen naar social en de aantal views die ze hebben als ze gewoon iets uploaden op YouTube bijvoorbeeld.
Precies.
En zo bekijken ze of ze moeten contracteren.
Alleen maar data scientists die kijken naar wat is de grootste groei. En of dat een meisje in Indonesië is of een boyband uit Almere. Maakt niet uit. Maar er is gewoon opeens een nieuw level playing field.
Ja.
11 nummers. Even geteld.
Ja, heel goed. Want ik maak de show notes. Dan komt een linkje naar jouw Spotify.
Ja, dat is mooi. Geld.
81 naar 82 cent.
Zo.
Ik wilde heel graag op door, maar dat doe ik niet. Want we moeten het over de cultuur bij techbedrijven hebben. Maar Spotify.
Wat over boeking wil ik ook nog wel horen. Ja, dat kan later.
Nee, doe maar nu boeking.
Boeking, vertel eens over boeking.
Eerst mijn vooringenomenheid over boeking. Dat is gewoon leuk, want dan hebben we een keer een ander. Okay. Ga je neutraal vertellen hoe mooi boeking allemaal is.
Vertel.
Ik ga naar Las Vegas, een nieuwe vakantie. Maar ik vlieg via Las Vegas. Ik ga wandelen in de berg in mei. Dan nemen we de twee. Ja, heel gaaf. Maar dan moest ik dus een hotel boeken. Nou, jongen. En ik heb bij mensen die ik ken bij Citizen M, heb ik echt geklaagd. Een hotel boeken, weet je, 4, 5, 6 jaar geleden. Ik ging naar boeking. Ik geloof het allemaal wel, dat is de goedkoopste. Ik vind het prima. Maar nu, je moet naar Trivago. Google, die gaat ook allemaal verschillende prijzen. Dan ga ik natuurlijk naar boeking. Je moet direct naar het hotel toe. Het scheelt echt tientallen euro's. Verschilt het. De hotelbranche is ziek geworden. Toen vroeg een vriend van mij bij Citizen M, Ben, naar welke stad ga je? Ik zeg Las Vegas. Hij zegt, ja, maar dat is ook het meest. Weet je wel, dat is verschrikkelijk daar. Dus het is erg, maar die hotelindustrie.
Probeer eens een reisbureau.
Ja, nee, maar dan ga je weer terug. Maar boeking ook van je nog 3 kamers beschikbaar. Oh, wat eng.
Ja.
Maar goed, boeking. Dat is mijn vooringenomenheid. Nu ga je alles ontkrachten.
Ja. Nou, ik vind het ontzettend knap hoe ze in korte tijd zo'n natuurlijk miljoenenbedrijf
uit de grond
hebben gestampt. Over jouw rug.
Ja.
Ja. Maar je kan toch ook bij Citizen M direct boeken?
Weet ik. Nee, maar gaan we door, sorry.
Dus kijk, ik heb daar alleen maar respect voor. Hoe je zo snel een spelletje onder de knie kan krijgen. Dat je altijd gewoon systematisch op nummer 1 staat. Of nou Hotel Amsterdam, Hotel Berlijn, wat dan ook is. Dus dat hebben ze heel snel onder de knie gekregen. En natuurlijk enorm gecapitaliseerd. Ik vond het een heel internationaal bedrijf. Hè. Ik had denk ik wel 20 nationaliteiten in het team. En ik weet natuurlijk van allemaal Argentijnse tot Poolse tot Tsjechse eetgewoontes. En dat is natuurlijk wel een verrijking.
Ik ben voetballiefhebber, dus ik lees over teams waarin 11 tot soms nog meer nationaliteiten zitten. En je krijgt een taalprobleem bijvoorbeeld. En inderdaad ook conflicten die met cultuur, weet ik veel, verschillende religies, verschillende eetvoorkeur. Hoe werkt dat bij boeking?
Nou, dat is interessant, want dat hebben we eigenlijk nooit echt uitgesproken. Van wat zijn nou de verschillen of in culturen, of hoe vind jij het om te werken voor een vrouwelijke baas, of wat dan ook. Ik kan me voorstellen dat er toch wel onderliggend misschien wel issues zijn van of de 9-tot-5 mentaliteit of wat dan ook. Dat die verwachtingen zijn eigenlijk nooit helemaal met elkaar gedeeld. Dus ja, dat je moet natuurlijk wel met elkaar dealen, maar dan het is
wordt
het weer
niet
op proces.
Niet elkaar gedeeld, maar, nee. Maar jij voelde wel aan, of misschien nu terugkijkend, dat die dingen er wel lagen?
Ja, ik denk het wel. Ook als je kijkt naar zo'n gedragscode, die je dus wel met elkaar niet echt afspreekt, maar je moet een online testje maken met vragen over of het nou om omkoping gaat. Of,
ja, dat staat ook in je boek. Dat vond ik wel grappig.
Dat kwam bij Booking vandaan. Even dit inkoppen.
Bij alle drie.
Alle drie.
Dus bij en elk techbedrijf. Als je online googelt, dan kan je ze ook allemaal online beschikbaar vinden. Ja. Dus ik heb,
maar noem nog maar even inderdaad die vragen die dan gesteld worden. Want,
mag je drank en drugs declareren?
Oh ja.
Maar is dat fictie of is die vraag echt
in jouw verhaal komen? Gebeurt het wel?
Ja, ja, in je verhaal komt het. Ja,
dit zijn fictieve vragen, maar, uit de bubbel.
Ja?
Maar
de titel van het boek nog niet eens genoemd.
De bubbel. Ja, heb je gedaan?
Wel heb ik gedaan.
En nu hebben we het weekend de bubbel.
De bubbel. Bob.com. Oké, ga verder, Sanne.
Maar ik wilde met die passage wilde ik eigenlijk die stomzinnigheid van zo'n ethiektest eigenlijk aanduiden. Met die opzichtige vragen. Mag je drank en drugs declareren? Ja, het zou er zo maar in
dat
kunnen.
Dat heb je iets aangedikt.
Ja, absoluut. Maar die andere over die helikopter.
Mag je een helikopterskireis aannemen betaald door de adverteerder? Ja, nee. Tuurlijk mag dat.
Nou, dit was dus wel een onderwerp van discussie bij.
Ja, maar dat een onderwerp van discussie is. Dan heb je... Maar het is wel leuk, want dat is mijn vraag. Hoe was het niveau? Dat kan je misschien heel slim zijn, maar dan ben je qua empathisch, sociale intelligentie ben je iets minder.
Nou, precies, Ben. Kijk, iedereen kan natuurlijk zo'n testje wel voltooien. Maar het gaat erom dat je juist met elkaar die discussie aan moet gaan van wat is oké en waar liggen die lijnen voor jou? Want het is voor een 25-jarige Argentijn natuurlijk heel anders dan een 40-jarige. Man uit weet ik veel waar.
Snap je? Ook dat soort vragen over een helikopterreis betaald door te adverteren bijvoorbeeld, bedoel je?
Ja, ik denk dat iedereen daar... Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Ja. Ik denk dat natuurlijk als je dag en nacht ploetert voor een relatie opbouwen met iemand en je vindt dat je daar recht op hebt. Die glijdende schaal op ergens recht op hebben. Ja. Hè? Dat entitlement, dat komt er snel in. Dus ik zou denk ik in plaats van een online testje achter je computer, moet je gewoon met elkaar een dialoog aangaan. Van wat is voor jou normaal? En wat, het is allemaal natuurlijk niet zwart-wit. Ik heb ook niet de wijsheid of moraliteit in pacht. Maar ik denk dat het wel prettig is als je gewoon als bedrijf met elkaar een gedragscode afspreekt.
Ja. Dus je hebt gezamenlijke waarden. Dat zijn global waarden. Dat is van een beetje Pools, een beetje Argentijns, een beetje Nederlands. En dat komt dan samen tot de waarde waar de wereldbevolker mee kan leven.
Nou ja, je kunt dat doen als een soort gemiddelde van wat je in je bedrijf hebt. Je kunt natuurlijk ook als bedrijf het gezag nemen en zeggen, dit zijn de waarden van ons bedrijf. Dat leggen we jullie op.
Ja.
En zo wordt het nu gedaan. Maar ik denk dat een democratische waarde interessanter is. Om in ieder geval de dialoog gaan van waar zitten dan die piketpaaltjes.
Ja, en als we dan naar die waarde, die universele waarde die een bedrijf oplegt, of de gezamenlijke waarde, dan komen er altijd clichés uit.
Exact.
Van vertrouwen, menselijkheid, openheid.
Ja,
team.
Nou ja, en team.
There's no I in team.
Ja, weet je, allemaal dat soort onzin. Dus maar hoe ga je daarmee om? Wil even de vraag stellen. Hoe ga je daar nou mee om?
Nou ja, ik wil nog iets anders in de groep gooien. Want waar ik aan dacht toen het ging over die helikopter, toen dacht ik van in een commercieel bedrijf kan dat misschien nog wel acceptabel zijn. In de zin dat je de adverteerder niet voor het hoofd wil stoten door die reis te weigeren. Aan de andere kant, ik ben dan toevallig journalist. En voor een journalist is dat natuurlijk absoluut not done. Ja. Want je schept een verkeerde verhouding als je gunsten hebt aangenomen van iemand die misschien een andere keer lastige vragen moet gaan stellen.
Ja.
Dus in welke branche je zit, maakt ook uit.
Ja. Nou, exact. Je wil natuurlijk niet als bedrijf reden tot omkoop zijn.
Ja.
Maar dat was inderdaad, denk ik ook, in mijn samenwerking met Spotify heb ik heel veel met BBC samengewerkt. Ja, zij mochten nog geen kopje koffie uitdelen, hoor. Dat is ook terecht. Het is gewoon ook publiek geld. Dus ja.
Maar ik wil even al die clichéwaarden, hoe ga je daar dan mee om in de praktijk?
Ja, goede vraag.
Dank u wel. Ik blijf gewoon zeggen dat ik ben zo trots op mezelf dat ik gewoon goede vragen stel.
Ja, nou, ik merk ook dat ik veel
verbaasd,
plezier heb. Nee, ik ben helemaal niet verbaasd.
Nooit
ik
verwacht.
Weet dat jullie de lat hoog leggen. Maar ik heb er gewoon veel plezier in deze 30 minuten die we nu aan het kletsen zijn.
Je mag nog 30.
Dus,
en dan moet je weg. Ja, sturen je de deur uit.
Weet ik precies, dan gaat het wel.
Kom op, even door.
We gaan je nu laten uitpraten.
Nou, ik denk dat het echt wel een denkexercitie moet zijn van het management team. Hè? Dat het concreet wordt. Maar want als je zegt, oké, transparantie, wat bedoel je daar dan mee als bedrijf? Bedoel je dan dat algoritmes bloot moeten leggen? Of bedoel je dan dat je toegang hebt als IT-afdeling tot jouw computer? Wat bedoel je met transparantie? Maar het blijft altijd inderdaad zo vaag. Dus ik denk dat die stap tot concretisering beter moet. En ook gewoon weg met al die inderdaad die clichés of die b-hacks, waar ik ook in mijn boek natuurlijk een beetje...
Was het ook weer eens een afkorting ergens van, hè?
Harry, audacious goal. En gewoon al die clichés en die kopieën van
bedrijfsmissie,
ja. Daar kan gewoon wel iets kritischer naar gekeken worden. Want nu lijkt het allemaal een soort aftikoefening. Je doet dat als management weer op een hijsessie en dan tada, we hebben het. Maar ik ben daar iets kritisch over, omdat ik vind dat al die theorieën uit Silicon Valley, of het nou Lean Startup is, of Value Proposition, worden gewoon één op één gekopieerd en daar wordt nooit meer nagekeken van... is dit niet ook al bedacht door of het nou INSEAD is of Nijenrode of wat dan ook? Nee, het is weer de nieuwste hype waar dan elke start-up op inspringt.
Ja. En wat ook zo is, als je namelijk met elkaar gewoon... je gaat naar Mars, ik noem het even Mars, maar je kan ook zeggen... we willen alle informatie van de wereld willen we openbaar maken.
Of
je wil iets met elkaar en dat ga je met een team doen. Ja, weet je wel, dan heb je helemaal niet nodig dat je... transparant moet zijn of open of adapter, want dan heb je dat gezamenlijk doel.
Mm.
Dus het valt me op dat het vaak zo... dan ben je alleen maar bezig met de cultuur om dat goed te houden. Terwijl ja, uiteindelijk moet je dat grotere doel bereiken.
Ja.
Heb je dan gemerkt dat daar een frictie in zit? Of is dat een frictie die ik nu verzin?
Nou, ik zit even terug te rekenen. Ik vind het wel bijvoorbeeld wat ik online zie, bijvoorbeeld van LinkedIn, waar ik dan de hypocrisie van afzie. Van, het is gewoon duidelijk dat zij natuurlijk een heel erg businessmodel hebben wat gewoon geld verdienen is. En het is dan komen ze toch weg met ja, willen mensen een betere baan bezorgen of wat dan ook. Dat is natuurlijk wel zo. Maar in the end is het eigenlijk de secundaire goal wordt dan de eerste goal.
Ja. Ja, want als je uiteindelijk niet genoeg geld verdient, dan verander je gewoon de missie. Dat is hoe het in de praktijk gaat.
Precies.
Dat je wel genoeg geld verdient. Dus dat is de prioriteit.
Nou ja, dat hebben we ook gezien bij Don't Be Evil. Dat is toen toch in 2011 volgens mij aangepast.
Ja.
Ja.
Misschien dat dit het moment is om even tevoorschijn te halen dat gesmijd met geld. Dat beschrijf je in je boek, hè? En dan denk ik, je kunt programmeurs willen paaien. Maar als je anderhalf keer te veel geld uitgeeft, dan ben je anderhalf keer sneller door je geld heen. Dus een kind kan uitrekenen dat het niet goed gaat. Maar eigenlijk, waar ik eigenlijk naartoe wil is, dan wordt er... In elk geval in jouw verhaal wordt er waanzinnig met geld gesmeten. En toch vinden ze het blijkbaar een goed idee om vrouwen 30% minder te betalen dan mannen. Is dat in werkelijkheid ook, komen die twee dingen, kun je die bij één bedrijf samen vinden? Want ik vind dat zo raar.
Ja, schandalig.
Als je dan toch geld zat hebt.
Ja, ik denk dat er door de linie wordt er binnen tech echt wel te weinig betaald aan vrouwen.
Ja.
Dus ik denk dat als je nu alle documenten op de HR-afdelingen zou opvragen, dat je overal echt wel een verschil ziet van minimaal 15%. En dat is denk ik deels door het bewustzijn dat er niet is, of dat die analyse niet wordt gemaakt door HR. En B ook misschien uit gemak. Want je wil die pijn als bedrijf misschien ook niet zien. En op moeten lossen. Het is niet per se onwil natuurlijk. Van haha, we gaan de vrouwen expres onderbetalen.
Nee, maar het kan ook het product zijn van iets onbewust of onderbewust.
Nou, precies, dat denk ik wel.
Als we erover zouden nadenken, dat ze dat misschien wel met één pennenstrik gelijk zouden
trekken. Zeker, en dat vind ik zo mooi aan Engeland en Duitsland, waar dus het al verplicht is als je bedrijf groter is dan 200 medewerkers, dan moet je gewoon transparant zijn in hoe die salarissen verschillen. Of het nou tot de top is of de bottom, of mannen
ook
en vrouwen.
Naar je personeel.
Ja. Ja, en dan zie je het ook pas. En dan, ik zou dat geen kwalijke trend vinden. Als dat hier ook in Nederland gebeurt.
Ja.
En dat is het enige voordeel van de gig economy die ik kan opnoemen. Dat je in ieder geval wel weet wat je een Bitcoin developer moet betalen. Of wat je een UX designer betaalt. Dat weet je gewoon per uur en ook van elkaar. Dus je hebt een uurtarief en dat is dan heel transparant hoe die verschillen ook zijn. Daar zou ik wel voorstander voor zijn van, nou, laat het gewoon maar zien.
Ja, ja. Kun je iets vertellen over de bro-cultuur? Want dat staat natuurlijk in je boek vol van.
Ja.
En dat was helemaal niet overdreven wat allemaal in je boek stond. Dat was dus echt zo. Maar er zijn best wel excessen de afgelopen jaren geweest.
Wat weet jij daarvan trouwens, Ben?
Nou ja, nee, ja, alleen maar gewoon van lezen.
Oké.
Okay. Ja, ja, verder niks in de praktijk.
Je hebt het woordje roman op mijn voorkant weer gemist, of niet?
Ja, nee, maar goed. Wat kun je vertellen over de bro-cultuur?
Het verhaal, het fictieve verhaal, dat werkt wel de indruk dat jij ervaring hebt op dat gebied.
Nou, ik heb natuurlijk van binnen met een objectieve lens opgeschreven hoe dat in de staart zit. Maar kijk, management is... wordt wel gedomineerd door mannen. Mm-hmm. Daar kunnen we het over hebben, maar dat is gewoon een feit. Waar vaak de marketing en HR-positie nog wel wordt ingenomen door vrouwen. Maar doordat vrouwen dus toch in de minderheid zijn, ontstaat er natuurlijk wel gewoon een soort dynamiek van de bros aan tafel.
Ja,
maar en bros nemen ook weer natuurlijk bros aan.
Maar het hoeft geen bro-cultuur te zijn. Kijk, ik heb vroeger in een high-performance sportteam gezeten. Mm-hmm. En wij hadden bijvoorbeeld, de groep uit Den Haag had een hele andere cultuur dan de groep uit Friesland.
Ja.
Want wij hadden andere waarden, wij keken heel anders naar sport. En dat was een beetje minder macho. Veel meer van, hey, inhoudelijk, hoe kunnen we nu net hier duizenden seconden sneller rijden? Daar waren we de hele dag geobsedeerd over.
Ja, ja, ja.
En daar waren die Friese helemaal niet mee bezig. Rintje, Ritsma, Valkenzandse, die willen gewoon snelle auto's. En vrouwen. Ja,
doe, wat dat mooi.
Kan, nee, mooi, is ook mooi. Maar dat verschil vond ik interessant.
Haag helemaal niet belangrijk.
Nou ja, dat was secundair. Nee, maar dus daarom vraag ik het. Je hebt in die verschillende techbedrijven, daar moet verschillende culturen zijn.
Jij wilde natuurlijk eerst snel rijden en dan die vrouwen en auto's.
Ja. Ik dacht, dat is een gevolg.
Ja, precies.
Nooit gelukt. Nooit snel gereden. Dus nooit gelukt, die vrouwen in die auto's. Nou, ga maar door.
Ja. Ik denk dat zeker natuurlijk gewoon het DNA is van je bedrijf. Hè? En dat ook lokaal verschilt. Ik heb ook andere kantoren gezien waar dat echt anders is. Hè? Of je bij de Fransen of Spanjaarden thuis komt, dan is dat ook alweer een andere dynamiek. Maar... kijk, de waarden 10 jaar geleden, die waren meer gericht op eigenlijk het waarderen van de mannelijke waarden. Leiderschap, initiatief nemen, hard praten. Kijk, ik delfde natuurlijk het onderspit met, en ik was een junior en ik praat zacht en ik neem niet gelijk de leiding. Dus dan ga je al automatisch als vrouw denken, oh, ik moet me dus zo opstellen om de top te bereiken. Nu, 10 jaar later, is er veel meer aandacht over wat vrouwelijk leiderschap is. En dat er daar verschillen in zijn. En dat vrouwen meer empathisch zijn en verbindend werken. En nu krijgt dat veel meer ruimte ook om te ontwikkelen. Maar toen ik 10 jaar geleden leiderschapstraining doen, dan is het vooral, you know, take your seat at the table. En meer die alfa-waarden die gewaardeerd waren. Ja, dus dat heeft natuurlijk wel, als je dat als training krijgt, dan filtert dat natuurlijk ook door in de rest van de organisatie.
Ja, het zijn ook fases natuurlijk. Als iets start begint, moet je vaak met je beuken, mannelijke energie, het maakt allemaal niks uit, een waarde, weet ik niet, want we moeten rechtdoor.
Absoluut.
En daarna is de hele wereld ermee bezig. En dan ga je nadenken, oké, je moet een beetje naar links, een beetje naar rechts. En daar zitten we nu eigenlijk in beland. En dan heb je natuurlijk ook weer vrouwelijke traditionele eigenschappen meer nodig om dat geheel bij elkaar te houden.
Ja.
Het is ook wel logisch, maar...
Dat klopt.
Ja, dat zie je ook in de ontwikkeling van Uber. Weet je, ook een andere... Zeg maar.
Zo nou.
Ja.
Hou je dat in de gaten trouwens, hoe dat bij Uber gaat? Want die hebben echt wat te doen op het gebied van cultuurverandering.
Ja, nou ja, Travis heeft er natuurlijk echt een potje van gemaakt. Ja. Het schijnt nu beter te zijn met die nieuwe CEO. Maar ik denk dat op het moment dat het niet klopt aan de top, ben je verder kansloos. Dat moraal leiderschap, dat begint gewoon bij de top. En dan als je kijkt... als je echt als oprichter, dan begin je iets uit je hart. Dan begin je dat idealistisch. En dan wil je dat echt gewoon als jouw levenswerk neerzetten. Maar op een gegeven moment worden die founders natuurlijk vervangen. Dat zie je natuurlijk ook bij Google. Larry en Sergey zijn weg. Ja, wat is er nog echt over van de originele ideeën die in de zolder zijn geboren, garage ergens in de valley, weet je. Dat kan je niet meer, dat DNA kan je niet meer terugkrijgen. Dat is niet zomaar te klonen.
Nee. Ja, wat moet... Ja, sorry Ben.
Nou, ik heb zelfs... Daarom vind ik Mark Zuckerberg zo interessant, want ik volg best wel veel van hem en dan heb ik altijd het idee van, nou, top, weet je, bewust, of qua ontwikkeling als mens. Je moet maar eraan staan, zo'n bedrijf leiden met zoveel impact en hoe die van de week weer in de Europese Unie, natuurlijk, maar vind ik knap. Ik bedoel,
ja, hij heeft zichzelf gigantisch aangepast.
Gigantisch.
Zeker weten, ja.
En dan toch wat ze doen, want toevallig deze week weer even mijn data gedownload van Facebook om te kijken wat hebben ze nu weer allemaal. En dan denk ik, wow, weet je, allemaal een beetje GDPR, want ik wilde even kijken hoe het nu zit.
Ja,
en dan denk ik toch weer van, ja, in het doen gewoon, voor mensen is het nog bijna hetzelfde, heb ik het idee, als 3, 4, 5 jaar geleden, terwijl hij anders praat. Dus er zit een mismatch in. Dus ik vind die wel lastig, wat jij zegt van ontwikkelen en andere waarden. Want in het doen heb je zoveel verantwoordelijkheden, dat lukt bijna niet meer. Het is te veel ontspoord. Het is te ver weg. Ja. Je hebt geen controle
meer. Dus wat moet er nu nog veranderen? Want je zei net al aan het begin van dit gesprek dat er eigenlijk al redelijk wat veranderd is in de technologie sector vergeleken met 2007, toen jij zo'n beetje begon. Wat moet er nu nog veranderen?
Nou, ik denk dat er gelukkig wel een heel nieuwe generatie tech startups de kans heeft om het beter te doen. Je ziet ook nu aan Stanford dat er ethieklessen worden gegeven binnen de opleiding technologie. Het wordt echt part of the curriculum. Dat vind ik een goede ontwikkeling. Maar er moet gewoon veel meer aandacht komen binnen een nieuw bedrijf voor die ethische en morele kant. Nou, dat kan op twee manieren. Dat kan je natuurlijk zelf als bedrijf in gaan richten. Dat moet je ook doen. Hè. Bij het ontwerp van je product moet je al dat stuk gaan meenemen.
Ethics by design.
Precies. Maar... Daarnaast heb je als overheid ook een taak om daarop te letten. Kijk, wat je in de om de parallel te leggen met finance, je ziet daar dat bijvoorbeeld een accountant is altijd verplicht om mee te kijken en een audit te doen. Mm-hmm. Nou, dat zou je ook kunnen bedenken bij techbedrijven als het gaat om ethiek. Hoe worden die algoritmes ontworpen? Wat gebeurt er met datadelen? Wat is de privacy en waar zijn eventuele schendingen? Daar moeten gewoon audits voor komen.
Er is alleen één moeilijkheid. Als je zegt, moet ethiek een rol spelen bij ondernemers, zegt iedereen ja, dat is makkelijk.
Ja.
Maar dan komt de vraag, welke ethiek?
Ja.
He, want je kunt gewoon van mening verschillen over de vraag, bijvoorbeeld of je die helikopterreis mag accepteren. Nou, dat is één voorbeeldje, maar goed. Je hebt allerlei soorten ethiek. Dit mag wel volgens deze cultuur en dat mag niet volgens die cultuur. Dus hoe neem je die stap? Hoe definieer je wat er mag en wat niet?
Ja, nou, ik denk uiteindelijk dat je als consument met de meeste problemen te maken gaat krijgen in over 10 jaar zijn het algoritme ontwerpen en de privacy en de data. Dat zijn de vraagstukken waar we nu moeten nadenken als maatschappij. Hoe willen we dat dit wordt ingericht? En hoe kan het dat ik over 10 jaar geen hypotheek krijg omdat het algoritme nee zegt en ik woon in de verkeerde postcode? Mm-hmm. Of dat ik de keuze heb dat ik €50 per maand betaal om een digitale atlas te hebben of een mailprogramma, maar ik wil wel de keuze hebben. Kijk, dat moeten we als een soort van... handboek gaan maken in samenwerking met de wetenschap, met bedrijfsleven. Of daar gewoon goed over nadenken. Waar liggen de randen daarvan?
Ja. Dus jouw antwoord is dus niet dit mag wel en dat mag niet. Maar op zo'n manier moeten we met z'n allen zoeken naar waar we het over eens zijn. Wat het ook wordt.
Ja. Wat je ziet, hier hebben we het vaak over gehad, en het is altijd, weet je, met technologie kan je bijvoorbeeld desinformatie opzoeken. Dus technologie moet je inzetten om het goede, wat dan goed is, in technologie om dat verder te brengen. En twee is regulering en educatie, maar dat gaat niet gebeuren. Ofwel, het zijn allemaal elementen die je moet doen om tech harmonieuzer te maken, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar fundamenteel, waar je nooit aankomt, omdat dat gewoon het kapitalistische systeem is, fundamenteel naar mijn idee, daar komen we niet aan, want dat is veel te moeilijk, is gewoon shareholder value, geld verdienen, op welke manier. En zodra die KPI's waarmee je begon, weet je waar, die dat is, want moraal is natuurlijk moeilijk in de KPI te vatten, dan kan je testen doen, maar dat blijft de kern. En zodra je lang je dat niet aanpakt, kan je zoveel educatie, zoveel regelgeving, zoveel technologie inzetten, het blijft lastig. Hoe kijk je daarnaar?
Nou, absoluut, dat is echt de spijker op zijn kop. En daar moet dus nogmaals vanuit de investeerders een draai komen, dat het niet meer alleen maar om die hyperkapitalistische groei kan gaan, maar dat het ook meer om waardes kan zijn die op een andere manier van invloed zijn op de maatschappij. Dus die daar moet om die push te genereren, moet daar wel, of dat nou overheidsregulering is, maar dat moet van binnenuit en dat financiële systeem moet ook op zijn kop.
Zie je investeringsfondsen die dat dan meer doen?
Ja. In Portugal zijn een aantal fondsen die heel snel aan het groeien zijn als het gaat om sustainable groei. He, dus die kijken echt naar wat is de bijdrage van dit product op de maatschappij. En daar wordt niet geëist op 50% jaar op jaar groei, maar gewoon meer op lange termijn groei. Mm-hmm. Dus het voordeel daarvan, als je dat nu al tackelt, is dat je uiteindelijk de millennials aan je gaat binden, omdat je minder kosten kwijt bent aan recruitment. Millennials geven aan dat ze 86% vindt het belangrijk dat hun morele waarden passen bij dat van hun bedrijf, ten opzichte van 9% van de babyboomers. En nogmaals, kijk, babyboomers van een andere generatie, die hadden ook minder keus. Wij zijn nu verder op de piramide van Maslow gekomen, dus we hebben ook een keuze om daar moraal ook een betere keuze in te maken. Dus als je dat als bedrijf nu al goed inricht, dan heb je lange termijn zeker wel een concurrentievoordeel. Want ook natuurlijk je litigation kost zijn minder. Hè? Je gaat minder snel de fout in. En als PR-marketing voor je bedrijf, als je het goed doet, kijk, moet je kijken bijvoorbeeld naar Tony Chocolonely. Die heeft nooit, denk ik, betaald marketing ingezet, weet ik niet. Maar ze staan toch elke dag in de pers ongeveer. Omdat het gewoon zo'n heel mooi bedrijf is met gewoon goede, gezonde waardes.
Ja. Nog eventjes terug. Want ik wilde de vraag over ethiek wil ik nog op een andere manier stellen. Waarom is het eigenlijk niet genoeg om je gewoon aan de wet te houden?
Dat is een goede vraag. Maar de wet is denk ik op dit moment niet voldoende. Als je kijkt hoeveel monopolie er nu is en hoeveel machtsvorming er is binnen een bepaald handvol bedrijven, is dat wel gezond? Moeten die bedrijven niet worden opgeknipt? Want lokale ondernemers krijgen nu geen kans. Ze hebben te veel informatie.
Dus in de praktijk blijkt inderdaad dat als je alleen maar aan de wet houdt, ik zit even hard op te denken hoor, gewoon. Als je alleen maar aan de wet houdt, dan gaan er toch dingen mis waarvan je met je gezonde boerenverstand zegt, dat willen we eigenlijk niet.
Ja, die wetten zijn niet ontworpen om al deze digitale revolutie waar we in zitten, om die helemaal te omvatten.
Dus inderdaad daar toch ook andere principes op loslaten.
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik vind het compleet belachelijk dat we in Nederland niet eens een minister van digitale zaken hebben voor zo'n grote industrie die bijna meer oplevert dan financiën. Vind ik dat echt een schande. Want er moet iemand bezig zijn met niet alleen legislatie. Ik ben niet alleen voorstander om bureaucratie natuurlijk meer bureaucratie op te eisen, maar we moeten wel gewoon daar met de overheid naar gaan kijken van hoe kunnen we dit stimuleren en innovatie stimuleren op een constructieve manier, dat het niet de consument ten nadele doet.
Ja. Ja, het woord bedrijfsethiek heb ik ergens opgedaan, waarschijnlijk in een interview met jou. Ik denk niet dat het in je boek staat. Dat zou iets goeds kunnen zijn. Maar iemand extra in dienst nemen voor de ethiek, dat kun je een kleine start-up niet aandoen, denk ik. Hoewel het daar misschien juist weer wel heel goed zou helpen bij het ontwikkelen van producten en het ontwikkelen van de mentaliteit. Maar hoe zie jij zo'n bedrijfsethicus? Wat voor bedrijven zouden er één moeten hebben?
Nou, ik denk eigenlijk elke start-up of skill-up die in grote mate van groei zit. Er wordt legal advies.
Je moet het je wel kunnen permitteren, hè? Dat is natuurlijk lastig.
Klopt, maar je moet wel realiseren dat je op een gegeven moment, als je dat niet doet, over 10 jaar in de knoei kan komen. Net als dat je een legal advisor in de hand neemt of een financial advisor. Die neem je niet permanent in dienst, maar wel voor een paar dagen consultancy. Dat moet je ook gewoon met dit soort vraagstukken doen. En er was net een paar weken geleden een koffiebedrijfje uit Amerika, die ook toevallig dus een professor bedrijfsethiek in de niet in dienst.
Ja, ik las het in het FD, ja.
Ja, en dat vond ik al.
Niet in dienst is nog maar ingehuurd.
Ja, want die zaten gewoon met vraagstukken waar ze zelf niet uitkwamen. En dat is precies eigenlijk mijn argument. Van als je dat nu al tackelt, dan kom je later gewoon minder in de knoop.
Ja, terwijl het ook vaak natuurlijk ethisch. Dat zijn beslissingen die je neemt. Weet je wel, een kind is ziek van een werknemer. Mag die onbeperkt gewoon gelijk naar huis? Of moet hij toch nog wat werken? Ik noem maar even een voorbeeld. Dat is een ethisch vraagstuk van hey, hoe ga je daarmee om? Het kost geld. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk veel beter voor de werknemer. En voor iedereen, want die ziet dat. Nou, dus het is beter wel te doen. Dus ook gewoon gezond verstand, naar mijn idee. Dus dan moet er een ethicus moet dat gaan vertellen. Terwijl als jij een beetje besef hebt van wat er speelt in de wereld.
Kun je het ook zelf bedenken?
Dan kun je daarbij die idee zelf bedenken. Of ik onderschat nu het vak ethiek.
Nou nee, kijk, met ethiek bedoel ik meer bedrijfsvraagstukken waar je product of service mee te maken heeft. Dus je product wat je ontwerpt, hoe je dat in elkaar zet, maar ook hoe je dat uitrolt. Hè? Ik werk bijvoorbeeld ook met startups die willen per se niet marketing doen op Facebook. Dat is een van hun principes. En dat staat gewoon niet dicht genoeg bij hun. Dat vinden ze ethisch onverantwoord. Dus dat kan ook een voorbeeld zijn.
Wat interessant. Dat daarmee maai je een beetje gras voor mijn voeten weg. Want ik wilde net zo'n beetje naar de vraag toe. We hebben het tot nu toe gehad over dingen, tenminste zo stelde ik me dat voor, die jij hebt bedacht en waarvan jij graag zou willen dat ze werden toegepast. Maar ik ben zo benieuwd met wat voor vragen startups bij jou komen van hun uit.
Dat is heel verschillend. Dat is een klankbord. Dat is een kijken hoe we duurzaam kunnen groeien. Dat kan zijn, we willen partnerships creëren met partners. Wie moeten we daarvoor doen? Hoe construeren we zo'n deal? Dat heb ik veel gedaan. Maar ook hoe we gaan uitbreiden naar landen. Waar moeten we dan aan denken? Dus dat zijn echt ook wel vraagstukken voor de lange termijn.
Uitbreiden naar landen. Hoe kunnen wij dan het snelste groeien bijvoorbeeld?
Snelst groeien, ook, duurzaam groeien.
Of ook bij welke landen moeten we wegblijven uit ethisch oogpunt?
Die vraag heb ik nog niet gehad. Maar dat kan zeker wel komen. Maar
welke methode spreek je aan? En dan komen we weer bij de growth hacking en de lean enzovoort.
Ik vind die hack heel leuk.
Ja, dat dacht ik wel.
Dat was ook weer.
Gary's belachelijk doel. We gaan naar Pluto.
World domination en zo. Ja.
Waarin Volkswagen zei, we willen niemand doden.
Ja, dat is lief.
Ja.
Ja. Nee, maar goed. Wat spreek je aan?
Van dat hele palet? Ik denk een gedeelte. Ik ben heel erg data gedreven, dus ik zal altijd wel op basis van data die beslissing nemen. Hè? Dus kijken naar de total addressable market. Wie zit er op je product te wachten? En hoeveel is jouw potentie in die markt? Maar wel ook dan in combinatie met onderzoek en praat gewoon met je consument. Vergeet ook heel veel bedrijven. Maar ga gewoon 1000 mensen vragen. Of wat vinden zij van een eventueel product dat gelanceerd wordt.
Ja.
Die methodieken, dus de humane kant en de datagedreven kant, dat raad ik altijd aan aan de bedrijven met wie ik werk.
Het schrijven van je boek heb je als een start-up opgepakt. Ik vond het wel grappig te lezen op LinkedIn. Had je daar een artikel over gemaakt?
Ja.
Kun je dat toelichten?
Nou, ik heb gepitcht bij Prometheus, een uitgeverij aan de Grachtengordel. Ik kwam daar binnen. Ik zei, ik heb een heel mooi idee. Ik heb het nog niet uitgewerkt. Maar ik dacht, ik kan wel 2 jaar gaan werken aan een manuscript van 200 pagina's. Maar ja, dat doe je als bedrijf natuurlijk ook niet. Je gaat toch niet iets bouwen waar niemand op zit te wachten. Ja.
Dat doen heel veel bedrijven wel.
Ja, klopt.
Die fout was Sanne dus graag vermijden.
Ja, dan heb je een manuscript geschreven. En dan zouden ze zeggen, ja, maar Het is leuker uit dit perspectief. Of maak er een man van of wat dan ook. Dus ik had een teaser gemaakt van 25 pagina's. En maar vooral aandacht gegeven aan mijn businessplan. Van zoveel is de total addressable market. Van lezers die geïnteresseerd zijn in tech in Nederland. Nou, ik denk dat we er zeker wel 5%
bij
kunnen pakken. Daar
zijn ze gevoelig voor.
Zeker. Show me the money.
Hoeveel heb je er verkocht trouwens? Want dan moet ik gelijk. Sorry, ik ga gelijk naar het eind doen. Maar...
Nou, je bent toch ook schrijver of niet? We praten alleen maar in drukken. Ik zit bijna de derde druk.
Ja, en hoeveel was de eerste druk? 5000, 10?
We praten alleen in drukken.
Nou, zeg maar 15.000.
Nou,
dat zou veel zijn, hoor. Oké, interessant. Ga door.
Nou, dus ik kwam daaraan met mijn pitch. Hè, en de redacteur had geen PowerPoint en Excel op zijn computer. Dus dat was...
Nee!
Ja.
Zo! Nou, we hebben nieuws gemaakt. Ja. De redacteur heeft gewoon...
Persbericht.
Ja. Dus die, daar moest ik echt wel even wat extra aandacht aan besteden... om gewoon om die case te maken. Maar ik dacht, ja, ik moet gewoon een business case maken. Ja. Want ik zag gewoon die uitgever als investeerder. Ja, Hij moet mij investable vinden. En het product ook goed. Maar ja, ik ben geen goede schrijver.
Ik ben zo stom als dus ik daar ja, dan zeg ik altijd, ik heb een fantastisch verhaal te vertellen. Ja. Geef dat uit.
Maar dat is gewoon een business case.
Dus ik dacht, ik zit hier in de Dragon's Den pit. Maar ik moet er nu ook wel verkopen. Ja, ik heb meer dan 12 jaar in sales en marketing gezeten. Als ik dit niet kan closen.
Ben echt een loser.
Ja, dat dacht ik wel. Dus ik heb nu wel gewoon... en hij was aanvankelijk ook gewoon... beetje sceptisch van tech. Dus ja, dat is gewoon juist nu de kans. Want ook toen natuurlijk met de hele MeToo-golf. Ik dacht, daar moeten we nu gewoon op zitten. En Zo Zuid is natuurlijk een enorm succes geworden. Van, maar ja, dat verhaal is nog niet over tech geschreven. Dus dat is gewoon nu een kans. Daar waren ze uiteindelijk wel gevoelig voor. Toen begon het pas. Toen dacht ik, oh ja, nu moet ik het wel waar gaan maken. En toen dacht ik, ja, ik wil nu ook wel heel veel feedback van mijn lezers. En heel veel nieuwe stijlen proberen. Hè. En toen merkte ik, melancholie werkt goed. Veel humor erin werkt goed. Zelfspot en zo. Dus ik moest echt kijken naar de elementen die voor mij werkten. Maar ik dacht, ik ben vrij kort en bondig. Dat komt door mijn jaren. Lange training op PowerPoint, dat je alleen maar korte zinnen maakt. Maar ik dacht, ja, ik moet concurreren met Netflix, hè, met de aandacht van Netflix. Iemand gaat lezen.
Ja, nee.
Of
ze timeline bekijken, of Netflix, of ja. NPO, of naar een podcast luisteren. Je concurreert met alles.
Maar ja, met dit. Dus het moet wel een handzaam boekje zijn, wat wel onderhoudend is. Want het moet binnen 4 à 5 uur uit zijn. En mensen moeten wel met een glimlach het boek wegleggen. Van nog even een hoofdstukje voor het slapen gaan. Nog eentje, weet je, lekker dat bingen. Maar tegelijkertijd wilde ik natuurlijk wel ook wat kritische vragen stellen. En liever in een romanvorm dan een managementboek met belerende thema's en lessen. Dus dat vond ik heel erg belangrijk. Maar uiteindelijk dus in mijn werkkamer. Dus was dus één groot scrumboard. Met alle karakters. Op Pinterest heb ik allemaal alles uitgewerkt. Van wat iedereen aan had. Alle scènes. Of het nou Berlijn, Hawaii, New York was. Van waar, weet je, om gevoel te krijgen. Dat het echt ging leven. Maar dus de features in mijn boek was dus ook letterlijk. 1 week had ik de taak... meer humor toevoegen in hoofdstuk 2. Ja. En dan ging ik kijken, dus ook een review met mezelf doen. Oké, ik heb deze week 5000 woorden geschreven. Nou, dat is zit ik on target. Ging dat groen maken en dan mocht ik wel door. Dus heel systematisch, heel procesmatig. Daardoor heb ik het wel uiteindelijk weer binnen een klein jaar geschreven. Dus ik heb in mei contract getekend, 2 jaar geleden. En in maart alles ingeleverd.
Mooi.
Zo.
Herbert, heb je nog een slotvraag? Want we moeten stoppen.
We moeten stoppen, dan stoppen we toch?
Dan stoppen we.
Ja.
Sanne, hartstikke bedankt.
Graag gedaan.
Ik hoop dat je een beetje genoten hebt, wij wel.
Ik ook.
En fijn dat je er was. En voor aan de mensen die luisteren wil ik zeggen, tot de volgende Technoloog.
Bye bye.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.